Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u en jou en ook zij die met ons verbonden zijn. Van harte welkom in deze dienst. En in deze dienst zal voorgaan dominee Molenaar uit Bruinisse. Welkom. Ik heb een aantal afkondigingen voor u. De eerste afkondiging betreft het dataoverleg. Als u daarheen wilt, dan bent u morgenavond welkom. En dat begint om 7:00 hier in de kerk. De collecten, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor Stichting China. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. En ik neem even de vrijheid om nog een extra afkondiging op u los te laten. Misschien heeft u het gelezen in het kerkblad, maar aanstaande zaterdag dan willen we een natuurwandeling laten plaatsvinden. Georganiseerd door de evangelisatiecommissie. En die begint zaterdag om 6:00. En daar hebben zich al 15 mensen van buiten de gemeente voor opgegeven. En het zou leuk zijn als er ook wat mensen vanuit de gemeente mee zouden lopen om met de mensen in gesprek te gaan. En dus als u het ziet zitten en u vindt het niet erg om een keer vroeg op te staan, dan bent u van harte welkom. Kunt u zich opgeven bij Laurens van der Velde, Peter Gouwman of ondergetekende. Dus die staan in ieder geval vroeg op. De voorzang deze middag is uit Weerklank 439, 1 en 3. En dan wens ik u, dat zou ik bijna nog vergeten, namens de kerkraad een hele gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Gemeente, zetten we de dienst voor door te gaan zingen van Psalm 6, vers 2 en het derde vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En als een antwoord zingen van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En een ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Voordat wij samen gaan luisteren naar Gods woord, zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed en bidden we om de leiding en vervulling met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Getrouwe Heere, zo brengt u ons vandaag voor de tweede keer hier samen in uw huis. Samen rondom uw woord. En we hebben samen ook die woorden gezongen. Schenkt u ons het leven, Heere. Want het leven ligt niet in onszelf, maar het leven ligt bij u alleen. En u kent ons, Heere. U weet hoe we vanmiddag ook naar de kerk gekomen zijn. U doorgrondt ons. U kent de diepste schuilhoeken. En we bidden, Heere. We zijn samengekomen en uw woord ligt open. En we verlangen dat u spreekt door uw geest. En dat het een woord van troost of hoop of misschien van vermaning zal zijn. Maar dat wij door gesterkt worden. Aangemoedigd worden. Om die strijd, die goede strijd te strijden. De strijd van het geloof. En vandaag is het de eerste dag van de week. De opstandingsdag van u, Heer Jezus Christus. En op die dag komt uw gemeente wereldwijd samen. Maar vandaag is het ook bevrijdingsdag. De opstandingsdag is een echte bevrijdingsdag. Maar laat het ook werkelijk bevrijdingsdag zijn voor ons persoonlijk, in ons hart, in ons leven. Dat wij ook mogen leven uit uw verzoening, uit uw genade. Dat bidden we om. En hoe zouden we kunnen spreken en hoe zouden we kunnen luisteren als u uw woord niet zegent? En daar bidden we om, Heere, vervul ons zo met uw Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden voor hen die vanmiddag niet naar de kerk konden komen en die met ons meeluisteren op afstand of later de dienst zullen terugluisteren. Geef hen zo ook daar thuis uw zegen. En laat deze dienst zijn tot de roem en verheerlijking van uw grote naam. Want daarin wordt uw naam verheerlijkt. Als zondaren tot bekering komen, tot rust komen. En die vrede vinden bij u. Help ons zo in spreken, in luisteren. We willen gedenken, ieder die een taak heeft in deze dienst. We bidden dit alles niet, iets uit ons. Maar wij erkennen en belijden onze schuld voor u. Onze zonde, onze tekortkomingen, onze gebreken, ons falen. Heere, zie ons aan in Jezus Christus, uw lieve Zoon. Amen. We lezen samen uit de Bijbel de tweetal lezingen. Eerst een evangelielezing uit Johannes. Johannes 8 vanaf het 31ste vers. Johannes 8 vanaf het 31ste vers. En de tweede lezing is uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 7, en we lezen vanaf vers 14. Een tweetal lezingen. De eerste lezing, Johannes 8, vanaf vers 31. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Over die vrijheid gaat het ook in Romeinen 7 vanaf het 14e vers. Romeinen 7 vanaf vers 14. En we lezen door tot hoofdstuk 8, vers 13. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat ze goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dichtbij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden, in mijn lichaam, zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want voor de wet onmogelijk was, krachtloos, als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Tot zover de lezing uit Gods woord. En zalig zijn zij die het woord van God horen en dezelfde bewaren. Vandaag is het bevrijdingsdag. En we hebben een bevrijdingspreek. De preek die ik vanmorgen ook gehouden heb in de hervormde gemeente van Bruinisse, heb ik meegenomen vanmiddag naar Barendrecht. En de tekst voor de verkondiging vinden we in Romeinen 8... de eerste twee versen. Die vormen het uitgangspunt dus voor de verkondiging. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Als een voorbereiding gaan we eerst zingen. zingen Psalm 32, vers 3 en vers 4. Psalm 32, vers 3 en 4. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En het vierde vers, gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren.
Thank you.
Straks na het amen van de preek zingen we van Psalm 35, het 13e vers. Laat vrome, juichend alle tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. En we vieren daarbij onze vrijheid. Dat wij wonen in een land van vrede en vrijheid. Niet bang hoeven te zijn voor onderdrukking of vervolging. Maar vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Dat hebben we gisteravond herdacht. Een vlag, halfstok, 2 minuten stilte. En we hebben stilgestaan, wellicht u ook, bij zij die gevallen zijn sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het is enkele jaren geleden geweest dat wij als gezin op vakantie gingen naar Noord-Frankrijk. En we de stranden van Normandië hebben bezocht, die erebegraafplaats. Enorm indrukwekkend als je loopt over die begraafplaatsen van de Amerikanen, Canadezen, ook de Duitsers. Je loopt dan over die begraafplaatsen langs die graven en dan zie je die kruizen, prachtig wit, en erop namen en leeftijden. 21, 19, 23, 35, sommige Duitse graven, 14, 15. Wij leven in een land van vrijheid. En een vrijheid waar we werkelijk ook zuinig op mogen zijn. Want het is geen vanzelfsprekendheid dat er vrijheid is en vrijheid blijft. Voor je het weet, kom je opnieuw onder druk te staan. En je hoeft maar in de wereld te kijken naar landen waar nog steeds dictaturen heersen. Denk aan Noord-Korea en al die andere landen. Vandaag, op deze bevrijdingsdag, hebben wij gelezen een bevrijdingstekst. 2 schriftgedeelten waar het gaat over vrijheid. Johannes 8 en Romeinen 8, die eerste 2 versen. Want de wet van de geest van het leven in Jezus Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Maar de vraag is, die erachter zit, is: zijn we nou werkelijk wel vrij? Ja, we leven in een land van vrijheid, gelukkig, en er is vrijheid van geloof, maar ben je nu werkelijk vrij van binnen, in je hart, in je leven? Of zit je soms innerlijk van binnen gevangen? Is je leven een innerlijke gevangenis en ben je gevangen door geld, door macht, door groepsdruk, gevangen door zonde? Hoe vrij ben jij? Daar wil ik vanmiddag, bij die vraag wil ik vanmiddag stilstaan in de verkondiging. Hoe vrij ben jij? En het thema voor de preek is vrijheid. Ik heb een drietal punten. Vrijheid. 1. Ik wil met u nadenken over mijn bezetting. Mijn bezetting. 2. Ik wil nadenken over mijn bevrijding. Waar spreekt Paulus over in de tekst? En 3. Ik wil nadenken met u over mijn leven in vrijheid. Vrijheid. Bezetting, bevrijding en leven in vrijheid. Ik heb iets meegenomen vanmiddag naar de kerk. Ik ben het op Branisse gewend, voor de kinderen. Maar ook vanmiddag heb ik me meegenomen. Een handboei voor degene die ver weg zit en het niet kan zien. Een echte ouderwetse handboei. Ergens uit de 19e eeuw. Een handboei is nodig, want een handboei die heb je nodig als je gearresteerd wordt. Dan kom je erin te zitten en word je meegevoerd en kan je geen kant op. Er zijn zelfs voetboeien waardoor je ook niet weg kan lopen. Nodig als de politie je wil arresteren, als je gevangen bent. Want dan dat belemmert je in je bewegingsvrijheid. Gevangen, geboeid. Je kan geen kant op. Ja, een beetje heen en weer, maar dat houdt ook weer op ook. Romeinen 7, het gedeelte dat we samen hebben gelezen, gaat ook over boeien, over machten, over gevangen zitten. Paulus heeft het over niet vrij zijn. Paulus heeft het namelijk in die brief in hoofdstuk 7 iedere keer over een ik. Ik zit in een macht, ik ben niet vrij, ik zit gevangen in zondige patronen. Ja, ik wil wel, maar het gaat niet. Het is boeiend om dat laatste gedeelte van hoofdstuk 7 te lezen. Daar staat namelijk heel vaak, als je de Bijbel bij hebt, moet je eens terugkijken. Daar gaat het heel vaak over ik. Paulus heeft het over ik. Vandaar heb ik mijn punt opgezet, mijn bezetting, mijn bevrijding. Ik. Nu ben ik het niet meer, zegt hij in vers 17, maar de zonde die in me woont. Want ik, zegt hij in 18, dat in mij is, dat is in mijn vlees. Niet goed, geen wordt geen goed. Maar het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Hij is met zichzelf ergens aan het worstelen. Over zichzelf ook. En het is boeiend dat dit hele stuk namelijk, waar hij over spreekt en over schrijft, niet in de verleden tijd staat. Dat zou je verwachten. Paulus was een vervolger. Op weg naar Damascus komt hij tot bekering. Dan komt hij tot de vrijheid in Jezus. Romeinen 8. Dan zou je verwachten dat Romeinen 7, dat gedeelte waar hij gaat over die ellende, over zijn eigen strijd, dat in de verleden tijd zou staan. Ja, ik was verkocht onder de zonde, maar nu ben ik vrij. Nee, dat hele hoofdstuk wat we gelezen hebben vanaf vers 14 staat in de tegenwoordige tijd. Het heeft dus niet met vroeger te maken. Het heeft met vandaag, nu te maken. Dat betekent dat het gedeelte wat hij leest, schrijft en wat wij gelezen hebben over die geestelijke strijd, dat razend actueel is, namelijk ook voor ons vandaag. Nu. Kijk, wat hij schrijft in vers 19, 20 en 21, dan zegt hij, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Daar staat dus niet, want het goede wat ik ooit wilde, dat deed ik niet. Nee, het is tegenwoordige tijd. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, we zouden kunnen zeggen, nu. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Met andere woorden, Paulus zegt hier, ik zit gevangen. Ik zit gevangen. Ik heb wel verlangens, maar ik zit gevangen. Gevangen in zonde. Dat schrijft Paulus. Ik zit gevangen in de zonde in mijn leven. Ik zit gevangen in mijn patroon. Ik zit gevangen in mijn groepsdruk. Ik zit gevangen in mijn ellende. Ik weet niet of er een boer in de kerk zit. Zoveel boeren zijn natuurlijk niet meer in Baanrecht. Want de oude Baanrecht helemaal vol. Het is niet meer Baanrecht van vroeger zoals ik het ken. Toen waren er nog boerderijen en akkers. Maar als we een boer nemen. Een boer die gaat iedere jaar op zijn tractor de akker op. En dan zet hij zijn ploeg in de grond. En dan kunnen we van die prachtige rechte voren trekken. achter die trekker ontstaan die prachtige rechte gleuven. En op Bruinisse, maar ook in vorige gemeente in Ierseke, dan zag je die akkers liggen en dan zag je die prachtige rechte voren. En dat doet hij iedere jaar. Als de oogst binnen is, weer de voorjaar, trekker erop. En weer trekt hij die prachtige voren. Die trekt sleuven. Nou, zo is het met zonde. Zonde trekt sleuven. Wat bedoel ik ermee? In ons leven ontstaan patronen. En in die patronen, daar vallen we iedere keer weer in terug. Dat worden zeg maar, net als die boer met zijn trakker die ploegt en door de gewoonte, door de vorming, door de opvoeding, door ons karakter, vallen wij iedere keer in diezelfde zondige patronen. En wij denken dan, ook als avondmaalganger, morgen doe ik het beter. En daar zitten we weer. Ik, ellendig mens. Over Romeinen 7, het laatste gedeelte is heel veel te doen. Vooral onder theologen, ook gereformeerde theologen. De grote vraag in Romeinen 7, dat hele stuk wat we gelezen hebben, is de grote vraag, wie is die ik? Wie is die ik? Nou, ik kan u vertellen, er zijn zulke rijen boeken over geschreven, over wie die ik is. En er zijn hele discussies over de komma in Johannes 7, over of we nou ellendig zijn of niet meer. Ik wil eigenlijk die hele vraag en die bron van discussie, wie die ik nou is, of dat Paulus voor zijn bekering is, of Paulus na zijn bekering is, die wil ik eigenlijk gewoon laten rusten vanavond. En ik wil u de vraag stellen, is wat Paulus hier schrijft nu herkenbaar voor u? Voor jou? Dat je wel wil veranderen, maar dat je op een of andere manier weer terugvalt in die oude sleuven, die oude patronen van zonde. Is het herkenbaar dat je wel het voornemen hebt in die levendige beschrijving zoals Paulus dat hij zegt, dat je wel positief wil doen, maar dat het niet lukt. Dat je weer terugvalt. Dat je het goede wel wil doen, maar toch het kwaad, het verkeerde doet. Dat je droomt en hoopt en wensen maakt en morgen doe ik het beter. En morgen ga ik die ander wel opzoeken. Morgen ga ik wel meer stille tijd houden. Morgen ga ik wel meer mijn aandacht geven aan de Heere God. Morgen ga ik wel meer, vul maar in. En volgende week doe ik, en volgend jaar ga ik maar wel naar de Bijbelkring, of ga ik maar wel naar de beleidingscategorisatie, of volgend jaar, en vul maar in. En zo stellen we dat gerust jaren uit. Schrijf het alleen maar voor je uit. Volgend jaar, over 2 jaar, weet je wat het is? We zijn als mens bezet met een virus. Als dominee moet je er niet aan denken dat je een virus krijgt op je computer. Tenminste, ik niet. Ik doe vrij veel op mijn computer, dus vandaar. Want als je een virus op je computer hebt, dat is het ergste wat je is, want dan loopt alles vast. En ben je alles kwijt. Een nachtmerrie voor mij. En misschien voor u ook wel. Dat virus, dat kruipt overal in al je bestanden, dat versleutelt je bestanden en blokkeert uiteindelijk je computer. Nou, zo is het ook met zonde. Zonde is een soort virus in je computer, dat kruipt er helemaal in en je houdt niks over. Alles blokkeert. En je hele leven wordt daarmee bezet en besmet. Laten we een eerlijk beeld hebben over de mens en laat dat beeld ook eerlijk schetsen. We zijn van nature geneigd tot het kwade, tot het verkeerde. Tot de zonde. Dat heeft te maken met de zondeval Adam en Eva. Daardoor is dat virus in ons leven gekomen. En zijn we besmet geraakt. Allemaal. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Dan zegt Paulus hier, de zonde woont in mij. Ik ben een gevangene, gebonden. De vijand zit binnen de poort. Niet buiten, hier. maakt het ook herkenbaar. En wat is dan die zonde? Dat is hetgeen wat we doen wat niet volgens Gods wil is. We hebben de wet niet gelezen, heb ik vanmorgen wel gedaan. De 10 geboden, maar die 10 regels. God liefhebben boven alles, onze naaste als onszelf. Als we daar aan tekort schieten, dan noemen we dat zonde. En God straft de zonde. En die zonde, zegt Paulus hier, die wint het ook nog eens een keer in ons leven. Wat negatief, zouden we misschien wel zeggen vanmiddag. Dominee, doe eens wat positiever. Laten we reëel beginnen. De Holocaust, de Shoah, zoals de Joden me noemen, 74 jaar geleden aan het licht gekomen, of veel eerder eigenlijk al, maar is het ook opgehouden. Van Holocaust heb je zo opnieuw weer een Holocaust. De concentratiekampen stonden in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, maar in de jaren 90 stonden de concentratiekampen in Joegoslavië. Mens is niets beter. De ene dictatuur wordt neergeslagen, binnen 10 jaar zie je een volgende dictatuur weer opbloeien. Dat heeft allemaal te maken met die rotte, verziekte, besmette mens met zijn hart, met zijn emoties, met zijn gevoelens, met zijn zonde, met zijn egocentrisme. De mens is besmet, niet alleen de grote leiders, de dictators. Nee, zegt Paulus, en hij brengt dat heel dichtbij vanmiddag. Ik, ellendig mens. Ik ben een gevangene. Ik ben besmet. Ik kan het niet. Al mijn beste wensen en voornemens ten spijt. Ik kan mij niet verlossen. Bevrijden. En daarom mijn bezetting. En zo gaan we naar het tweede punt van de preek. Is mijn bezetting, onze realiteit geschetst wie we zijn. Zo komen we tot het tweede punt van de preek. Is mijn bevrijding. Kijk, de situatie dus danig miserabel. Is niet zo hoopgevend. Als het zo werkelijk slecht met ons gesteld is, dan is de grote vraag, wie zal mij verlossen? Wie zal mij verlossen? Wie zal ons bevrijden? Kijk, de hoop in Nederland in de Tweede Wereldoorlog in 40-45 was ook gericht op de andere kant van de Noordzee. Op de Engelsen en Amerikanen, de geallieerden. Dat zij zouden komen met hun legers, zouden landen op de kust van de Noordzee of in Frankrijk of België. Dan met een invasieleger zouden komen en dan onze vrijheid zouden strijden, bevechten. In de Tweede Wereldoorlog is het niet gelukt, is Nederland niet gelukt, het Nederlandse verzet niet gelukt om die vrijheid te realiseren. Het verzet was niet krachtig genoeg, het was wel in staat om er en der een spelbeprik uit te oefenen, een overval, een gevangene te bevrijden. Ook hier een Barendrecht verzet. Maar dat verzet was zo kleinschalig, zo gering, dat verzet was niet in staat om die sterke bezettingsmacht van de Duitsers te verslaan en het land uit te jagen. Nou, zo zit het ook met ons mens zijn om ons van de zonde te bevrijden. Als een soort verzetsindividuen proberen we ons leven wel een beetje op te knappen. Maar wij kunnen ons niet bevrijden. Wij hebben een bevrijdingsleger. Of wij hebben een bevrijder nodig. Kijk, gemeente, de realiteit is dat wij zondaren zijn, dat is de conclusie van Paulus, en op de zonde ligt het oordeel van de dood, de eeuwige dood, de geestelijke dood, de verlorenheid, de hel. Dat schrijft Paulus ook in Romeinen 8. Als die geest van je niet werkt in je leven, dan bezit je die geest niet, bezit je het leven niet, bezit je de vrijheid niet. En ga je verloren. En wij proberen wel goed te leven, wij proberen wel ons uiterste best te doen om naar de wet en de regels van de Heere God te leven, maar iedere keer mislukt dat weer. We komen daar niet uit. Onze kracht, onze macht, onze inspanningen, het beste dat in ons is, daar schieten we in tekort om dat te kunnen doen. Wij zitten gevangen. Kom over en help ons. Want er is maar één die werkelijk kan bevrijden. En dat is Jezus Christus met zijn bevrijdingskracht en macht. We hebben het er met Pasen ook over gehoord. Ook hier, ik ben ervan overtuigd. De overwinningskracht van Jezus Christus. De dood verslonden. De dood teniet gedaan. Jezus is opgestaan. Hij heeft het virus van de zonde verwijderd, volledig, tot in de kleinste hoekjes en de kleinste plaatsen heeft hij het weggeworpen, schoongemaakt, gereinigd. Heeft hij je bevrijd van de wet van de zonde waar je in zit en verstrikt raakt, steeds dieper en intenser. Hij leeft en de macht en de krachten van de zonde zijn verbroken. Wie in Christus is, is werkelijk vrijgemaakt, zegt onze tekst. Dan ben je vrij. Vrij van smet, vrij van schuld, vrij van oordeel, vrij van zonde. Hij heeft de aard, het diepste wezen, heeft hij weggenomen, zoals die geallieerde legers zijn gekomen, de stranden van Normandië en daar Europa zijn binnengewalst. Zo is Jezus de wereld binnengekomen en heeft hij de macht en kracht en de oordeel van de zonde weggevaard. Hij onschuldig, voor onze schuld, voor mijn oordeel, voor mijn zonde. Hij geboeid en gevangen, omdat u werkelijk vrij zou zijn. Dat heeft Jezus gedaan. Goede Vrijdag, Paas. Maar dan is de vraag, hoe deel ik daar dan in? Hoe deel ik daar? Hoe krijg ik daar deel aan die bevrijdingskracht van Jezus? Paulus schrijft dat niet in dit hoofdstuk 7 en 8, maar dan moet je even terugbladeren naar hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5. Daar legt hij uit hoe dat zit. Dan zegt hij, door het geloof. Niet door presteren, niet door veel Bijbel lezen, niet door veel naar de kerk te gaan, al is dat natuurlijk goed. Door het geloof. Door het geloof, dat hartelijk vertrouwen, dat toe-eigenen wat hij gedaan heeft, en dan ook toe-eigenen, en dat is nou ook voor mij. Wat u aan het kruis hebt gedaan, ook voor mij. Zou ik tegenwoordig zeggen, jezelf overgeven. Als je het niet meer ziet zitten, jij gaat overgeven in de handen van de Heer Jezus. En zeggen, Heer Jezus, u bent die weg gegaan. En nu geef ik mijn leven aan u. En ik wil alleen maar leven uit uw genade. Uit uw verzoening. Want u bent mijn bevrijder. Omdat u de eerste bent. In mijn leven bent gekomen. Omdat ik in uw naam gedoopt ben. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En wil hij u en jou die vergeving, die bevrijding geven. En dan gaan die boeien gaan los. Want in hem alleen ben je veilig. Dan wordt zijn dood mijn dood. Zijn bevrijding wordt mijn bevrijding. Zijn opstanding wordt mijn opstanding. Zijn leven wordt mijn leven. Zijn vreugde wordt mijn vreugde. Antwoord, wie zal mij verlossen? Christus alleen verlost en bevrijdt van de wet van de zonde en van de dood. En als je in hem geborgen bent, dan ben je veilig. Want Jezus staat zelf garant voor u. Voor mij. Voor die ik waar Paulus het over heeft. Een paaslied zegt het zo prachtig. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Dat is nu echte bevrijding. En als het zo in je hart en leven is, dan is het echt een bevrijdingsdag. Iedere zondag weer opnieuw. Vrijheid. Maar dan zijn we er nog niet, want dat is nog niet alles. Het derde punt van de preek. Mijn leven in vrijheid. Want Paulus leefde ook uit de genade van Jezus Christus. Hij was ook tot geloof gekomen. En toch zegt hij in Romeinen 7 nog wat van die ik ellendig mens. Ja, hij is bevrijd. En dat betekent dat de bezetter is verslagen. Maar toch heeft hij nog te maken met een strijd. Of misschien wel met dat stemmetje in je hoofd. Zo'n stemmetje dat zegt. Ja, je denkt nu wel een kind van God te zijn, maar. En dan volgt er iets op waar je in zonde valt of struikelt. Je gaat wel aan het avondmaal, maar. Je gelooft wel in de Heer Jezus Christus als je verlosser en zaligmaker, maar. Die stemmetjes. Komt erop aan dat wij die stemmen van twijfel en verdeeldheid en verwarring in ons hoofd, in ons hart, ook het zwijgen opleggen. Wat zegt Paulus hier? Als je jezelf overgeeft, als je gelooft in de Heer Jezus Christus als je verlosser en bevrijder, dan ben je een nieuw schepsel. En wat zegt hij hier in dit gedeelte? Dan regeert de geest, de Heilige Geest in je. In vers 1 zegt hij dat. Dan is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, door het geloof. En die wandelen niet naar het vlees, maar die wandelen naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Jezus Christus heeft mij vrijgemaakt. Hoe zit dat dan? Nou, als iemand tot geloof komt, dan komt de geest, de Heilige Geest, komt mee. Dat is niet later extra nog een keer iets wat je in de Pinkstergemeente ziet en geleerd wordt. Nee, de Heilige Geest komt mee, anders kom je nooit tot geloof. Dat is het werk van de Heilige Geest en die Heilige Geest gaat in je wonen. En God geeft die Heilige Geest aan zijn kinderen, aan zijn gelovigen. En die Heilige Geest gaat, als het goed is, de regie krijgen in je leven. Die krijgt het voor het zeggen, die wordt de baas in het huis. En heel langzaam zie je dan dat hij de verantwoording, de leiding over gaat nemen. Dat hij je leven gaat sturen en regeren, dat hij het voor het zeggen gaat krijgen. En dat je je leven ook gaat vormen, niet in je eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest. En geef je hem ook de leiding, de regie. Dat gaat niet buiten jezelf om, dat is niet iets wat je overkomt of overrompelt. Daar word je zelf helemaal bij ingeschakeld. En dat is ook soms een moment van bewustwording. Dat je die leiding ook overgeeft aan de Heilige Geest. Dat hij ook gaat regeren in je hart en leven. Dat hij ook een grote schoonmaak gaat houden in je leven. De vraag is dan, geef u die Heilige Geest ook werkelijk de ruimte? Om in de kracht van die Geest te leven. Daar komt het wel op aan, schrijft Paulus in Romeinen 8. Dat je de nieuwe geest, de geest van God gaat leven. En zo ook je leven vorm gaat geven. En weet je wat je dan ziet? Als die geest gaat werken, dan gaat hij je leven ombuigen. Gaat hij veranderen. Gaat hij je verlangens veranderen. Dan gaat die genade die de Heilige Geest werkt, ga je leven veranderen tot een ander mens. Tot een nieuw schepsel, tot een nieuw mens. Een mens dat verlangt naar Gods wil en zijn geboden te leven. En tegelijkertijd is daar dan die strijd van, ik ellendig mens, maar ik struikel nog zoveel en ik breng er nog zo weinig van terecht. En ik doe nog zoveel het kwade en ik schiet nog zoveel tekort. Hoe moet dat dan? Dat is de geestelijke strijd. De strijd tussen die oude mens en nieuwe mens. Tussen die zondige ik en de geest van God in je hart en leven. Onthoud wel. Als je hem mag kennen en hem lief hebt, dan ben je werkelijk vrij. En tegelijkertijd betekent dat wel dat er een strijd in je leven is. Een geestelijke strijd. Een strijd om dicht bij de Heere God te leven. Een strijd om met de Heere te leven. Een strijd om de andere weg te gaan. Maar onthoud wel dat Christus de strijd heeft gestreden. En dat we het van hem verwachten en ontvangen. Dat vraagt dat we trouw zijn. Dat vraagt trouwheid van een boer, zo schrijft Paulus in 1 Timotheus 2. Zoals een boer trouw ieder jaar zijn akker ploegt en zaait en oogst, jaar op jaar, daar is hij trouw in. En Paulus in 1 Timotheus 2 geeft dat voorbeeld, dan zegt hij, die geestelijke strijd, dat moet je ook doen en leven met de Heere God, daar moet je trouw in zijn. Gewoon ieder jaar weer gaan, net als die boer. Iedere dag weer gaan, iedere week weer naar de kerk gaan. Iedere dag je Bijbel openen. Iedere keer weer trouw zijn in het bidden. Ook je onverschilligheid, je strijd, je zonde, je aanvechting, je twijfel, je moeite, je verdriet. De verkeerde keuzes, de verkeerde beslissingen. Je tekortkomen, je falen. Het vraagt nog iets, zegt Paulus in 1 Timotheus 2 namelijk, net als een discipline vraagt dat. Net als een soldaat die strijdt in de strijd en daar discipline voor moet hebben. Die moet daar getraind voor zijn om de bevelen op te volgen. En in marsorde, al begrijpt hij het niet, de generaal te volgen. Zo vraagt ook een gelovige de discipline en die gehoorzaamheid als een soldaat. En zo schrijft Paulus in 1 Timotheus 2, derde voorbeeld. Het vergt ook oefening. Net als een atleet. Een sporter kan alleen maar de wedstrijd winnen door getraind te zijn. Zijn lichaam in topconditie te hebben. De spieren te oefenen. Zijn conditie, zijn zuurstofpeil in orde te hebben. Anders is hij een loser. Ik kan beter gelijk helemaal aan de wedstrijd niet beginnen. Gewoon niet lopen. Paulus zegt, een christen moet de strijd ook strijden geoefend. Dan kan je die strijd strijden. En daar wil ik u, gemeente van de Heer Jezus Christus, toe aansporen. Tot die geestelijke vrijheid strijdt. Om die strijd ook te strijden. Niet in eigen kracht, maar door de geest en de kracht van Jezus. En dan ga je ontdekken dat die krachten en die destructief werken in jezelf. Dat die het onderspit moeten delven. In de kracht van Jezus. Door de werking van de geest. Dat betekent dat je oprecht moet zijn, ook in je bidden, in je beleiden, in je strijd tegen je driften, tegen de strijd tegen de verleidingen, met je ontevredenheid, met je gemakzucht, met je laksheid, met je luiheid. En vult u zelf maar in, uw eigen strijd. Richt je op hem. Iedere dag. En als je struikelt en in zonde valt, wanhoop niet. Maar keer om. En keer je tot God die ons genadig is in Jezus Christus. Want hij vergeeft menigvuldig. En hij herstelt en verzoent. En hij zet je werkelijk in de vrijheid. Ook als je struikelt. En daarom eindig ik met een paar versen uit een machtig lied. Ik lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonde. Gij komt en reinigt mij. Amen. Laten we danken en bidden. En in onze voorbeden denken we ook aan hen die komende week beginnen met hun eindexamen. Getrouwe heren, zo danken wij u. Wij aanbidden u, heren, omdat u die God bent die in genade en bewogenheid naar ons omziet. Wij aanbidden u, heren, dat u geduld met ons hebt. Ook als wij struikelen en in zonde vallen. Ook dat iedere keer weer die beste voornemens die we hebben weer mislukken. Het vaak ook bij voornemens blijven. Morgen, volgende week, volgend jaar. Heere God, wij belijden onze schuld en zonde voor u. Ook die zonde die heel diep verborgen zit in ons hart, die we voor de wereld om ons heen zo prachtig kunnen verbergen. Maar u doorgrondt ons, u kent ons. U kent van verre onze gedachten. Dan roepen wij het uit, Heere God, net als Paulus. Ik ellendig mens. Ik kan mijzelf niet verlossen. Maar wij danken u, Vader in de hemel, dat u uw Zoon hebt gezonden, Jezus Christus, tot een rantsoen voor al onze zonden. Geef, Heere, dat wij daar vanuit het hart amen op zeggen. Ook voor mij. Bent u aan het kruis gegaan? ook het open graf is voor mij, want u hebt de dood verslonden. Amen, halleluja. En wilt u dat geven, dat wij die hartelijke keuze ook leren maken, voor het eerst, maar ook weer keer op keer weer opnieuw. Die toewijding aan u. En dan bidden we, Heer, om de vervulling met uw Heilige Geest. Laat uw Geest zo in ons regeren en wonen. En ons leven vernieuwen. Dat die nieuwe mens steeds zal meer zal groeien in u. Want we verwachten het van u, Heer. Onze hulp en enige verwachting is van u. U die leeft en regeert tot een eeuwigheid. Wilt ons geloof versterken en bemoedigen. En wilt de kracht geven om staande te blijven, om vol te houden. En niet de schouders laten zakken. Want u, Heere Jezus, bent degene die de vrijheid, de echte, diepe, innerlijke vrijheid schenkt en werkt. Doe het zo ook onder ons. In de gemeente, in al zijn gebrokenheid. Maar laat door ons heen ook het evangelie gezien worden, getoond worden, in woord en daad in de wereld om ons heen. We bidden voor elkaar, juist als we het misschien wel erg te maken hebben met een geestelijke strijd, de geestelijke worstelingen. En soms moedeloos van worden. Wilt u elkaar ook aanmoedigen? We bidden voor kracht en hulp en moed. We bidden dat we volhouden. We bidden voor de nood en zorg in de wereld. We denken aan de onrust, juist in landen waar geen vrijheid is, waar oproer is, waar opstand is, waar rebellie is, waar dictaturen heersen, waar geen vrijheid van meningsuiting is, waar geen vrijheid van geloof is, waar uw kerk vervolgd wordt, waar mishandeling is, waar vervolging is. We kunnen zoveel landen opnoemen waar vluchtelingen zijn, die verdreven zijn van huis en haard. Denk aan het werk van onze vriend en broeder Abdul Mabud, ver weg onder de Rohingya-vluchtelingen in de kamp in Bangladesh. Een volk verdreven van huis en haard, levend eerst onder een dictatuur in Myanmar. We bidden, Heren, voor uw koninkrijk onder hen. Koninkrijk en het werk wat daar gebeurt onder moslims die tot geloof komen, onder Rohingya's in Bangladesh. Bouw en vermeerder daar uw kerk, Heren. Bidden voor ons land en voor de overheid. We leven in een land van vrede en vrijheid. Terwijl we ook dingen en zaken zien in de ontwikkeling in Nederland die ons soms verontrusten. Toenemende intolerantie, een intolerante tolerante, waarbij afwijkende visies en meningen steeds meer onder druk komen te staan, zelfs ook van overheidswegen. We bidden dat we een oplettend oog hebben op de ontwikkelingen ook landelijk in de politiek en de maatschappij. We bidden, Heren, wilt u werkelijk vrijmaken, vrijheid geven in het hart. Want voor je het weet, ontstaat er zo weer een nieuwe dictatuur. Mede door dat besmette, gebonden hart. We bidden bijzonder ook voor hen die aankomende week voor het eerste examen, eindexamen moeten afleggen. Wilt u hen nabij zijn, Heren, als de examens zullen starten? Wilt u hun rust en kalmte geven, ook om het examen af te kunnen leggen? En wilt u ook de kennis laten opnemen om dan ook in alle rust ook een examen te kunnen maken. Wees ook de jongeren daarin nabij. We bidden voor de zieken en zorgen, de noden die er kunnen zijn. We dragen de kerkraad, onze broeder, meneer Flora aan u op. Wilt u hen ook vervullen met uw geest om ook met wijsheid leiding te geven aan de gemeente. We bidden voor het dorp Barendrecht. Voor de verschillende kerken die ook hier zijn. In al zijn verscheidenheid. Verschillende gemeenten wil zo werken met uw geest en uw koninkrijk bouwen. Dat uw naam verheerlijkt wordt, dat uw gemeente, uw kerk triomfeert. Geef een bewogen hart voor de verloren wereld om hen heen. We danken u voor deze dienst. Dat die in vrede en vrijheid en rust mocht plaatsvinden. Wil zo met ons zijn als in ieder een eigen weg gaat. Ga zo met ons mee. En maak ons deze week, ja, iedere dag van ons leven, tot een zegen. Wij bidden dit, niet iets uit ons, maar enkel uit genade. Om de kruisverdiensten van u, o Heer Jezus Christus. Amen. Onze slotpsalm is psalm 103, vers 2 en 3. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zijn genadig wil vergeven. En het derde vers, loof hem die u vergunt uw ziels verlangen. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.